Dit is natuurlijk ook iets wat je al wel vaker hoort, maar zijn wij nou echt allemaal gek en ziek? Of is het misschien de wereld en hoe we die hebben ingericht?
Wij zijn Marije en Naomi en op zoek neemt je mee in een wereld die we niet altijd kunnen zien, maar wel kunnen voelen. Vanuit ons magische avontuur inspireren we jou om je eigen pad te bewandelen en zo de magie in jezelf en de wereld om je heen opnieuw te ontdekken.
Op zoek is een veilige plek voor oneindige, intergalactische, multidimensionale processen, leerwegen en dromen. Als het maken van deze podcast ons iets heeft geleerd, is het dat we voor altijd student van het leven en het mysterie zijn. En dat dragen we met trots. Activeer jouw magie met onze podcasts, events en community. En hop on the magic train.
Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent en luistert naar alweer de 56e aflevering van Op Zoek. En voor als je nieuw bent, welkom. Ja, de naam zat ik nog even over na te denken. Misschien wel grappig om te vertellen dat we deze podcast al meer dan 2 jaar maken. En toen we daarmee begonnen, voelde ik me wel een stuk zoekender dan nu. Wat jij nou, oom?
Een vriend van mij die zei... Ja, ik ga ook een podcast beginnen met een andere vriend en dan noemen we het Gevonden. Omdat wij 2 vrouwen zijn en zij 2 mannen. En toen zei ik, het is echt zo niet grappig. Maar we hebben onszelf ook al gevonden hoor. Ja, en we zijn de hele tijd weer op zoek en dan vind je jezelf weer.
Daarom. Misschien moeten we wat dat betreft ook gewoon de shame van het zoeken.
Afhalen.
Ja.
Proud searchers.
Ja, daar gaan we het nog eens een keer over hebben. En in die meer dan 2 jaar dat jullie al naar ons kunnen luisteren, is er veel gebeurd. We zijn veel gegroeid. Het is soms best wel kwetsbaar om dat te doen, terwijl er dus 1000 mensen luisteren naar je processen. Ik krijg tegenwoordig ook bijvoorbeeld ineens berichten van, wow, je stem klinkt heel anders.
Ja, en wat leuk om te horen dat jullie zo gegroeid zijn.
Ja, dat de hele tijd. En ook een vriend op een verjaardag, 2 weken geleden. Zo, ja, ik luister de laatste aflevering. Ja, ik had alleen de eerste geluisterd, maar ik luister nu een aflevering. Jullie zijn wel echt veel beter geworden.
Thanks.
Dus bedankt daarvoor.
We hebben een nieuwtje. En dat is namelijk van 15 tot 17 september gaan we het Op Zoek campingavontuur organiseren. En dit was zo'n chill idee. Marije zei, ja, ik heb gewoon zin om op een camping te staan deze zomer. En dan wat luisteraars te ontmoeten en te zien. En ik moest ook denken aan het ademwerkevenement van vorig jaar. Wat we hebben gedaan in het park met Peter. Er waren 55 mensen. Het was een klein beetje uit de hand gelopen. Maar dat was super leuk. En toen waren we allebei zo blij om te zien wie onze luisteraar is. En dat jullie eigenlijk allemaal als een soort van vriendinnen voeden. En zouden
en vrienden
zijn. En vrienden. Er waren ook mannen. Ja, was ja. Leuk. Dus... Van 15 tot 17 september. Magische ceremonies, ademwerk, kampvuur, tantra. Gewoon heel hard chillen met elkaar en groeien. En ik moest ook gisteren heel hard lachen om deze synchroniciteit. Omdat we deze aflevering dus opgenomen hebben op de camping.
Yay, campinggasten.
Nou, the magic is everywhere.
Yes, en voordat we beginnen met de aflevering, even een trigger warning. We hebben het over diagnoses zoals ADHD, angststoornissen, paniekaanvallen en medicatiegebruik dat erbij hoort. We kregen daar namelijk vragen over van hey, hoe verhoudt zich dat tot bewustzijnsontwikkeling, tot onze spirituele beoefening, tot de ziel. Dus daar zijn we gewoon vol in gegaan. En ja, weet dat ons perspectief is één van de vele. We delen vanuit eigen ervaring. Daarin is geen goed of fout, waar of onwaar. En we delen some really dark stuff van ook wel een jaar... 8 geleden, maar het voelde ook wel heel goed en helend, denk ik, voor ons beiden om het hierover te kunnen hebben en om ook dit te kunnen delen. En ik denk ook goed om te horen dat we allemaal in meer of mindere mate kunnen relateren aan het onderwerp mentale gezondheid.
Ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? In dit gesprek zeggen we het ook al, maar toch nog even de disclaimer. De reguliere sector heeft ons dus juist heel erg bewust gemaakt van hoe het voor ons wel en niet werkt. En misschien is het ook een beetje beroepsdeformatie, maar zoals ik in de aflevering ook al zeg, er komen gewoon veel mensen bij mij in de cursussen die dezelfde ervaringen hebben. En daarmee voelen wij dus ook allebei dat het misschien wel tijd is voor een paradigma shift daarop. En we hoeven de reguliere zorg dus ook niet uit te sluiten, maar we kunnen wel nadenken en praten hoe we kunnen samenwerken en hoe we kunnen kijken naar een meer oplossingsgerichte aanpak waar we de ziel ook bij betrekken. En niet alleen het proces van symptoombestrijden in stand blijven houden. En we zijn ook heel benieuwd naar jullie gedachten hierover. En je mag altijd mailen naar hi@opzoekpodcast.nl.
Yes, en als je lid bent van de Coven of je kan lid worden van de Coven, kan je daar ook al je vragen, opmerkingen, et cetera, voor ons achterlaten. En ik ben sowieso inderdaad ook heel benieuwd naar jullie eigen ervaringen, wat jullie wel of niet herkennen in ons verhaal. Ik denk dat het gewoon heel mooi en belangrijk is om het gesprek over dit onderwerp aan te gaan. Dus laten we dat vooral ook samen doen.
Veel plezier. Welkom bij de Op Zoek podcast. Marije en ik zitten op de camping.
Ja, heerlijk.
In Kijkduin, aan zee. Baby Kaya slaapt in de bus. Ik ben helemaal aan het genieten.
Ja, Naomi die ontvlucht de hooikoorts die bij ons in de polder sterk aanwezig is. En staat daarom hier aan het strand. En misschien dat je dus ook wat campinggeluiden hoort. Hoewel het hier wel echt vet stil is eigenlijk.
Ja, je hoort een briesje in de bomen. Een zeebries, ja. Zachte zeebries.
Een vogeltje. Helemaal gezellig.
Ja, we gaan vandaag een, ik zou niet willen zeggen serieus, maar een onderwerp bespreken wat misschien ook wel een beetje triggerend kan zijn voor sommige mensen. Het gaat namelijk over mentale en spirituele psychische gezondheid en hele mond vol. We kregen namelijk een mail van een lieve luisteraar over de diagnose ADHD en het medicijngebruik en hoe zich dat verhoudt tot bewustzijn in je practice. En deze mail raakte mij dus heel erg persoonlijk, Naomi, omdat ik zelf de diagnose ADHD heb gekregen op mijn 21ste. Nou, er zit een heel verhaal achter en ik voelde dat het nu de tijd is om dat met jullie te delen. En Marije heeft zo haar eigen verhaal en reis weer met een net iets andere nuance.
Ja, en we dachten gewoon van, hé, we hebben volgens mij nooit onze eigen, ja, te zaakjes, helingsverhalen gedeeld. Omdat dat natuurlijk ook heel kwetsbaar voelt. En ik denk ook dat toen we begonnen, 2 jaar geleden, stond dat natuurlijk ook nog veel dichterbij. En nu voelt het gewoon als een mooi moment om daar aandacht aan te schenken. En om daar verder op in te gaan. En daarnaast hebben we natuurlijk ook weer onze eigen ervaringen nu vanuit de cliënten en de mensen met wie we werken. Dus het wordt denk ik een combinatie van inzoomen en uitzoomen en eigen ervaringen. En überhaupt het bespreken eigenlijk van het thema van hoe verhoudt je psychische gezondheid zich tot bewustzijn en spirituele practice.
Ja. Ja, heel mooi. Dus ik wil nogmaals even benoemen dat als dit iets triggert bij je, weet dan dat je niet alleen bent. Want in dezelfde week als wanneer wij de mail kregen van een luisteraar, kreeg ik ook een mail van een van mijn reiki-cursisten met precies dezelfde vraag. Dus dat was echt het laatste zetje wat we nodig hadden om de urgentie weer even te voelen. Want omdat het voor ons zo lang geleden was, leek dit verhaal niet meer urgent om te vertellen. Maar omdat er nu weer mensen in ons veld komen met vragen, vonden we het super belangrijk om ons eigen verhaal hierover te delen. En weet dat je niet alleen bent en dat je altijd om hulp kunt vragen.
Dus, waar gaan we beginnen?
Ja, jeetje.
Ik denk dat het mooi is om te beginnen met jouw verhaal. En het dan in eerste instantie ook te hebben over de diagnose.
Ja.
Als thema.
Nou, dan gaan we even terug in de tijd. Naar het moment waarop Marije en ik nog samen in een studentenhuis woonden. Op de Van Diemenstraat in Utrecht. Wij studeerden bij de journalistiek. Daar kenden we elkaar niet van, want we kenden elkaar uit een studentenhuis. En wij hadden een huisgenootje en die gebruikte dexamfetamine 5 voor zijn ADHD. En die vertelde hoe hij zich daarbij voelde. En dat hij dus eindelijk aan zijn studie toekwam. En toen hadden we het er zo over. En toen zei hij, ja, ik denk dat jij ook wel ADHD hebt, Noom. Nou, Marije heeft hier denk ik wel eens wat over verteld in de podcast.
Ja, ik maak volgens mij ook wel eens grapjes. Ik heb het er laatst nog met iemand over gehad. Als we vragen van hoe wij elkaar kennen, dan zeg ik altijd dus inderdaad uit dat studentenhuis. En dat jij echt als hyperactieve 18-jarige Bravo binnenkwam en je had pera-ijsjes meegenomen. En jij maakte echt meteen een soort van entrance met zoveel energie en zoveel kabaal eigenlijk. En als ik dat dan vertel, dan zegt iedereen ook altijd, huh? Naomi, ik kan me dat echt niet voorstellen. Zij hyperactief. Dus, maar dat is ook wel hoe ik jou heb leren kennen.
Ja, ja, ik moet ook heel hard lachen. Want die Naomi voelt ook nog wel heel dichtbij of zo. En ook heel erg levend, maar wel in een hele andere vorm nu, gelukkig. Want het was ook een hele onrustige tijd. Want ik weet bijvoorbeeld nog, toen jij refereert aan de hospiteeravond. Nou, dan zat ik in een bus, even niet op te letten. En toen zat ik dus in de Meern. Terwijl de Van Diemenstraat is vlakbij het station. Ik had er de eerste halte uit moeten gaan. Maar goed, ik was even afgeleid. En toen zat ik dus met die bus in de Meern. En toen moest ik terug, waardoor ik te laat was. En nou, ik kwam in een hele chaos toestand, kwam ik in mijn hoofd, kwam ik daar binnen. En nou, gelukkig goed gegaan, want ik heb er ook een relatie aan overgehouden.
En een kind.
En een kind. Dus, maar goed, het ging toen niet goed. Ik zat op mijn studie en op een gegeven moment, ik sliep niet meer. Ik was echt tot midden in de nacht, was ik wakker. En ik had nachtmerries. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. Toen ben ik doorverwezen naar een hele fijne psycholoog. Maar na de 5 eerste gesprekken die je dan krijgt van je zorgverzekeraar, zei die man, nou Naomi, er is helemaal niks mis met jou. Succes. Dus ik moest verder met mijn leven. En toen dacht ik, ja, maar ik voel me eigenlijk nog steeds heel kut. En toen ben ik weer naar de huisarts gegaan. En eigenlijk dat lijstje ADHD besproken. En toen kreeg ik een andere doorverwijzing naar PsyQ. En dan ga je dus de testmolen in. En ik heb wel eens gedacht van, heb ik dan wel echt ADHD? Of heb ik gewoon al die mensen daar voor de gek zitten houden, weet je wel?
En waarom dacht je dat?
Nou, je moet ook van die vragenlijsten invullen. Of je wel eens dingen ziet of hoort die andere mensen niet zien of horen. Ja, toen heb ik natuurlijk nee aangeklikt, maar ik wist op een gegeven moment ook van, oh ja, dit gaat over schizofrenie, dit gaat over die stoornis, dit gaat over die stoornis. Oh, dit zijn de ADD, ADHD vragen. Oké, check, 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 check.
Dus jij ging er eigenlijk naartoe om de diagnose te krijgen, omdat je die medicijnen wilde?
Ja, ik denk het wel. Achteraf denk ik dat het was helemaal niet bewust, want ik was vet hulpeloos en ik kon echt niet studeren, zeg maar. Ik kon me niet concentreren. Ik had gewoon vet veel moeite. Terwijl de lesstof of het niveau, daar ging het niet om. Maar het ging gewoon echt om de concentratie en de brain fog en nou ja, de typische ADHD klachten. En ik heb het hier wel eens met een vriendin van ons over gehad, Angelique. En die zei, ja, nou oom, denk je nou echt dat je die mensen zo voor de gek hebt kunnen houden? Die zijn natuurlijk ook wel wat gewend, weet je wel. Dus je kan ervan uitgaan dat die diagnose gewoon toen terecht was. Maar nu, dan maak ik even een fast forward, denk ik er ook wel weer anders over. En ben ik ook wel kritisch op de diagnose. En op hem geven en hem stellen. En heb ik ook wel gezien en geleerd dat het vluchtgedrag, en zo noem ik het even, mijn ADHD, dus ik checkte gewoon uit in mijn thuissituatie. Er was een onveilige thuissituatie. En wat deed ik? Ik ging met mijn aandacht naar buiten, naar de vogeltjes, naar de bloemetjes, de bijtjes. Of vluchten met mijn aandacht naar de spirituele wereld, naar andere dimensies. Gewoon om maar niet met mijn aandacht in huis, in de onveiligheid te zijn. En door, nou ja, eigenlijk zou ik willen zeggen aanvullende therapie, dus meer de alternatieve therapie, psychodynamica, innerlijke reizen, ayahuasca, dat soort dingen, heb ik dit gezien en geleerd en kunnen integreren. En zijn eigenlijk mijn klachten ook heel sterk verminderd.
Dus wat is dan nu jouw beeld op die diagnose ADHD? Want volgens mij, ik ben hier natuurlijk helemaal totaal geen expert in, maar het wordt natuurlijk gezien als in je brein werkt anders. Je hebt een ander soort brein dan wat de norm is. En jouw brein noemen we een ADHD-brein.
Ja, en neurologisch kunnen ze dat helemaal niet zien. En ze kunnen het ook niet zien in je bloed. Dus het is een
aanname eigenlijk.
Precies. Dus op basis van bepaalde klachten, een lijstje klachten, en hoe erg jij daar als persoon last van hebt, kan een psychiater dan zeggen, oké, nou, jij valt in dit scala en krijg je dus de diagnose. Dus als ik nu daar zou zitten en ik zou diezelfde vragen moeten beantwoorden, dan zou ik misschien niet de diagnose krijgen.
Ja.
Omdat ik nu andere antwoorden geef.
Ja, terwijl je misschien wel eenzelfde brein hebt als toen. Hoewel dat natuurlijk ook neuroplasticiteit is, maar goed.
Ja, precies. Ja. En volgens mij, ik weet niet de laatste onderzoeken hiervan. Maar ik weet wel dat er een Nederlandse neuroloog is die hier onderzoek naar doet en die zich hard maakt voor dus die andere breinen. En dat er te veel uit is gegaan van één brein. Dus dat het ook niet meer als een stoornis mag worden bestempeld.
Maar meer als in dat er gewoon diversiteit is.
Exact.
In hoe breinen werken.
Ja, maar de concentratiestoornis, als ik even dat stukje pak, in mijn geval en in heel veel van de gevallen bij mijn cliënten, kan ik eigenlijk altijd dat terugvinden. Dat je bent gaan afleiden, jezelf gaan afleiden, om maar niet in de onveiligheid te zijn. Omdat papa of mama of een oom of een tante of je opa of je oma of de kinderjuf onveilig was. Op wat voor manier dan ook.
En als we dan teruggaan naar die diagnose. Hoe voelde dat toen je die had gekregen? Want ik kan me ook voorstellen dat daar wel opluchting bij komt. Omdat je natuurlijk op dat moment zo, ja, je noemde jezelf al hulpeloos. En dit is ook wel iets wat ik ook wel veel hoor van mensen die diagnose krijgen. Van eindelijk begrijp ik.
Waarom
begrijp
ik
mezelf, waarom ik ben zoals ik ben, et cetera.
Ja, dat was heel erg. En dan ook natuurlijk onze huisgenoot. Waarin ik ook, als ik naar hem keek, dan dacht ik, ja, ik herken mijzelf ook heel erg in jou, in dit gedrag. En dan praat je er met elkaar over en dan denk je, oh ja, dit heb ik ook. Dus je voelt dan ook een beetje zo gelijkgestemde lotgenoten. Maar wat ook wel grappig was, je moet dan in groepstherapie bij PsyQ, dus dan zit je met die lotgenoten. En daar zaten allemaal zulke heftige gevallen. Waardoor ik ook weer dacht van, ja, dit is ook weer niet wie ik ben, weet je wel. En dit is ook niet hoe ik wil leven. Door zo'n soort van slachtoffer te worden. Want ik kreeg dus ook medicijnen voorgeschreven in het begin, Concerta. En daar werd ik super depressief van. Dus ja, ik was blij met de diagnose. En tegelijkertijd kwam ik meteen tegen een soort muur van, oh, maar wacht eens even. Dit is eigenlijk ook niet wat ik wil.
Ik kan me voorstellen dat het ook voelt alsof je soort van wordt opgesloten of zo.
Ja.
Omdat er zo'n het wordt heel definitief gebracht vaak. Tenminste, correct me if I'm wrong, maar gewoon van, jij hebt ADHD, jij zult deze medicatie moeten slikken.
Ja.
En dat gaat niet veranderen.
Ja, en dan ga je nu in deze vorm van therapie en dan gaan we je even leren hoe je moet omgaan met dit.
Ja.
Terwijl er wordt dus niet gekeken naar, wat ligt daar nou onder? En waar gaat het nou eigenlijk echt over?
Ja.
Dus een voorbeeld, het was er midden in de zomervakantie en dan moesten we iedere week een taakje doen. Want een van de kenmerken is uitstelgedrag. Maar ja, ik hoefde niks te doen voor mijn studie, weet je wel. Ik was een beetje vakantie aan het vieren. Dus toen ging ik maar dingen bedenken. Oh ja, dan wil ik deze week mijn muur schilderen. Maar toen was het 34 graden. Dus ik had helemaal geen zin om die muur te gaan schilderen. Toen kwam ik daar aan. En toen ging die psycholoog helemaal van... Ja, oh, komt het dan dat je het niet hebt gedaan? Ja, vriendin. Toen ben ik er op een gegeven moment ook maar mee gestopt. Want ik dacht, ja, dit werkt gewoon niet op deze manier.
Nee, het is heel kunstmatig. En uitgaan van dus het behandelen van symptomen.
Precies. En toen kwamen we in een fase van verder zoeken. En daar is wel eigenlijk... Dus uiteindelijk is dit wel een groot geschenk geweest. Want vanaf hier dacht ik dus... Oké, deze route gaat niet helpen. En toen kwam ik een keer... Volgens mij in de NRC een reportage tegen over een journalist die dan een ayahuasca-ceremonie had bijgewoond. En vanaf daar is de hele reis begonnen. Dus diagnose ADHD, toen was ik 21. En toen op mijn 23ste kreeg het die andere wending. Mijn reis en mijn zoektocht. En nu zo terugkijkend is mijn mening daarover dus veranderd. En ben ik wel kritisch op... Ja, hoe dat nu gaat in de reguliere sector. En ik denk dat het ook belangrijk is om een onderscheid te maken tussen... Je hebt natuurlijk zoveel verschillende type mensen. En dan heb je ook te maken met het niveau van opleiding en de kansen die mensen hebben gekregen. Dus ik heb gewoon het geluk gehad dat ik uiteindelijk naar een hbo-opleiding kon gaan... En heb geleerd door journalistiek om me in te lezen, om research te doen, om ook een beetje te gaan zoeken naar andere dingen. En ik zie ook wel dat dat anders is voor heel veel mensen die niet die achtergrond hebben en die misschien een ander opleidingsniveau hebben, andere kansen hebben gekregen. En dat maakt het wel heel treurig natuurlijk vaak.
Ja, en ook qua leeftijd, zeg maar, als in jij had de agency... om jij kon de regie in eigen handen nemen,
ja,
wat dit onderwerp betreft. Maar voor zoveel kinderen met name ook, die hier natuurlijk mee worden gediagnosticeerd, die hebben er zelf gewoon niet zoveel over te vertellen, over hoe daar vervolgens mee wordt omgegaan door hun opvoeders, dus zowel thuis als op school.
Ja, en kijk, jouw thema, zeiden we al in het begin, hè, heeft net een iets andere nuance. Zou jij daar wat meer over kunnen vertellen, over hoe dat toen was en hoe je het nu ziet?
Ja, zeker. Toen ik een jaar of 15, 16 was, zat ik op een gegeven moment bij de huisarts, omdat ik last had van hyperventilatieaanvallen. En ik noemde dat toen geen paniekaanvallen, maar ik had die dus eigenlijk al vanaf mijn... Nou, ik denk mijn 13e of zo. En het ging een beetje... Vroeger had ik astma aanvallen. En dat ging over in hyperventilatie. Wat uiteindelijk dus angstaanvallen bleken. En toen zei de huisarts van... Je hebt waarschijnlijk een angststoornis of een paniekstoornis. En als dit nog een keer gebeurt... Dus als je nog een keer zo'n aanval krijgt... Dan moet je aan de antidepressiva. Dat was dus zijn boodschap. En ik zat daar samen met mijn moeder. En het was natuurlijk voor mijn moeder ook een ingewikkeld onderwerp. En een ingewikkeld punt. En hij zei, ik zal de namen doorgeven van psychologen. Dan kan je daar naartoe. En toen vervolgens heb ik daar nooit meer iets van gehoord. En ik heb toen eigenlijk heel erg in me opgeslagen van... Oké, dit mag niet nog een keer gebeuren, want dan moet ik aan de medicatie. En ik wist er niet veel over, maar ik wist wel dat ik dat vooral niet moest willen. Dus wat er toen eigenlijk gebeurde is dat ik, natuurlijk zoveel mogelijk mijn best deed. Maar je krijgt natuurlijk geen paniekaanval voor de lol. Maar om het dus ook meer verborgen te houden. Dus om dan bijvoorbeeld niet te vertellen aan mijn ouders als zoiets gebeurde. Of bijvoorbeeld niet om hulp te vragen. En als ik dit nu zeg, maar word ik ook echt heel verdrietig. Omdat ik echt denk van, oh, dit is echt gewoon zo verkeerd natuurlijk. En ik weet ook niet meer precies, zeg maar, hoe het is gebeurd. Maar dit is hoe het voor mij toen was. En hoe ik het heb herinnerd. En zo ging ik eigenlijk door met diezelfde klachten, denk ik ook wel. En die aanvallen. Maar ja, het leerde me eigenlijk... Ik had al niet echt geleerd om over mijn mentale gezondheid te spreken. En het leerde me eigenlijk nog meer om daar dus helemaal niet over te spreken. Tot op mijn 21ste ook echt mijn studie eronder begon te leiden. Dat ik een half jaar of zo niet meer naar school ging en niet meer naar school wilde. Ja, gewoon eigenlijk niet meer mijn bed uit wilde. En gewoon me er niet toe kon zetten om überhaupt iets te gaan doen. En toen heb ik dat gedeeld met mijn ouders. En toen heeft mijn moeder echt gelukkig, misschien ook wel... Ja, ik weet het niet. Ik heb het er nooit met haar over gehad. Maar ik kan me voorstellen ook wel wat meegenomen vanuit natuurlijk wat er eerder was voorgevallen. Maar ook omdat nu ineens, ja, er staat een soort van iets op het spel, je studie. Toen heeft zij mij de naam gegeven van een studentpsycholoog die ze van een vriendin had doorgekregen voor haar zoon. Toen ben ik daar naartoe gegaan en toen heb ik dus dan soort van officieel die diagnose gekregen. Wat me echt mega veel heeft geholpen op dat moment. En ook echt die behandeling. Het was ook gewoon zo'n behandeling van 6 keer of zo daar naartoe. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik uiteindelijk mijn studie af kon maken. Weet je wel, dat ik weer een soort van met mezelf kon leven. Dat ik eigenlijk uit dat gat werd getrokken. En ook, het is dan dus een diagnose angst- en paniekstoornis. Maar ja, dat gaat ook gemoeid met de depressieve klachten. Ik zou daar eigenlijk achteraan natuurlijk willen zeggen. Ik weet niet of dat altijd zo is. Maar in mijn geval was dat in ieder geval wel zo. En dan natuurlijk ook het hele concentratieverhaal, waarin ik ook wel herken wat jij zegt. Dat ik had gewoon, hoe noem je dat ook alweer? Dissociatie.
Ja, precies. Ja.
En nu, nee, daartussen zijn er nog meer dingen gebeurd, om het zo maar te zeggen. Maar nu merk ik nog steeds soms, oh ja, fuck, die concentratie is echt een dingetje. Of weet je wel, als er van die dingen, weet je wel, natuurlijk ben ik die persoon die altijd alles kwijt is, alles laat liggen, per ongeluk tegen dingen aanfietst of rijdt of valt of, snap je? Maar het was ook altijd zo van... Marije is lomp, weet je wel? Dat is ook een soort van... Maar volgens mij, voor mijn gevoel heeft dat ze allemaal een beetje met elkaar te maken. En in mijn familie is wel ook de diagnose ADD. En laatst kwam het dus wel weer omhoog, omdat ik voelde van... Hé, wacht even, maar ik ben nu mentaal op een goede plek. Ik zit heel goed in mijn vel. Ik heb de afgelopen jaren... Ik heb geen paniekaanvallen meer gehad. Misschien sowieso goed om daar dus ook nog even over te hebben. Omdat ze daarbij natuurlijk ook zegt van... Je hebt een angststoornis en dat zal je altijd blijven hebben. Terwijl ik daar gewoon oprecht geen last meer van heb. Dus ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik daar gewoon van ben geheeld. Wat ergens voelt als een heel bold statement. Omdat er wordt gedaan alsof dat niet mogelijk is. Maar ik zou zeggen ja, dat is wel mogelijk. Maar dat ik dus wel nog die concentratie dinges heb. Waardoor ik nog wel eens dacht van moet ik daar dan nog iets mee? Maar ergens voel ik daarbij ook van, ja, wat zou het me brengen wanneer iemand dan zou zeggen van, ja, je kan dat label, je mag dat label plakken. Als in, weet je wel, dus ik ben daar nog nieuwsgierig naar bij mezelf van, oké, welke behoefte ligt daar dan onder om dat bevestigd te willen krijgen? En ik voel veel meer ook voor dat we allemaal afwijken van de norm. En ik heb eigenlijk ook gewoon een leven gecreëerd waarin ik kan zijn wie ik ben. Waardoor zo'n diagnose wat minder urgentie heeft. Maar dat is natuurlijk een heel proces geweest. Omdat ik op een gegeven moment, en dat is eigenlijk ook wat jij ervaarde, gewoon vastliep in wat je misschien kan noemen het systeem en in de norm. En daardoor, en wat ook heel erg in mij zit, is om dus zelf iets te gaan creëren, zeg maar. Mijn eigen leven op te bouwen op de manier die wel bij mij past. Waarbij ik dus ook niet zo'n label nodig heb. En dus juist ook van al die sterke kanten. Een soort van, die natuurlijk ook bij die diagnose horen of daaronder zitten. heel erg gebruik kan maken.
Ja. Ja, en nu, dit is zo mooi wat je zegt. Want nu raak je dat stukje van het vraagstuk, wat dus binnenkwam in de mail, van oké, maar als ik dan ga medicaliseren, hoe verhoudt zich dat dan tussen mijn bewustwording en mijn spirituele practice? Want de vraag is dan, ga je medicaliseren omdat je dan past binnen die norm, binnen dat plaatje? Of past die norm gewoon niet iedereen?
Ja,
en
heel
mag
mooi.
Dat helemaal oké zijn? Want ja, ik wil wel vertellen over de dagen waarin ik dan... het begon met concerta. Daarvan werd ik zo depressief. Dat heb ik na 3 dagen door de wc gespoeld. Nee, dat is niet waar. Ik heb het verkocht voor €5 per pil.
Heb ik niet ook een keer wat van jouw concerta gehad? Ik kan me herinneren dat ik een keer in de universiteitsbibliotheek in Utrecht ook
dat kan best.
Moest leren of iets moest schrijven. En dat ik toen ook van die ADHD-medicatie van een van de huisgenoten had genomen.
Maar toen jij net aan het praten was, had ik ook echt zo'n flashback. Want ik dacht, oh ja, ik weet nog zo goed jouw proces toen en mijn proces toen. Maar dat was ongeveer echt tegelijkertijd, bedacht ik me net. Maar ik was me daar toen helemaal niet van bewust dat dat zo synchroon liep.
Ja.
Onze awakenings. maar goed, dexamfetamine 5 kreeg ik voorgeschreven 6 pillen per dag. Wat absurd is, want dan ga je nooit meer slapen. Waarvan ik dan ook echt uiteindelijk dacht, richting zo'n psychiater, van heb je het zelf wel eens? Ja, maar even serieus. Weet je wat dit doet met een lijf? 6 van die pillen, jongen. Dat is niet normaal. En dan kreeg ik uiteindelijk ook weer melatonine voorgeschreven. Maar dat kan je dan niet zo lang gebruiken, want dan werkt het niet meer. Nou, toen was gelukkig wel een huisarts die zei, nou, die slaapmedicatie, daar moet je echt niet aan willen beginnen. Dus zover moeten we het niet willen laten komen. Maar dan zaten we dus in het stuk van, ja, hoeveel kun je dan slikken per dag, waardoor je je goed voelt en waardoor je wel nog kan slapen. Nou, uiteindelijk als ik 1 pil nam, dan was het op een gegeven moment wel uitgewerkt, maar het zat nog wel zo lang in mijn bloed dat die onrust dan eigenlijk heel lang bleef. En ja, het heeft me heel erg geholpen om uiteindelijk wel mijn studie af te kunnen maken. Ik had het jaren niet gebruikt en toen heb ik het tijdens mijn afstuderen wel weer gebruikt. En toen heb ik het ook heel erg misbruikt, omdat ik wist, oh ja, ik kon er zelf toen niet meer aankomen, want ik was al lang niet meer onder behandeling. Dus dan had ik weer via een vriendinnetje, waarvan ik wist dat ze het nog gebruikte, gewoon een doosje overgekocht. En toen heb ik het gebruikt tijdens mijn afstuderen. En als ik daaraan terugdenk, dan denk ik echt, wauw, het was zo'n donkere tijd. Het was midden in de zomer, maar ik was zo donker op dat moment. Ik ontbeet met 1 cracker en een peuk en veel koffie en dan die dexamfetamine.
Terwijl toen toch eigenlijk al dat hele bewustwordingsproces was begonnen.
Zeker. En dat is dus nu ook, dat zijn dus ook de cursisten en de cliënten die ik nu heb, die al daar zijn en daar dus tegenaan lopen van, oké, ik moet nu nog iets afmaken eigenlijk, ja, van dat oude leven. Maar ik zit al in dat nieuwe leven. Mag ik dit loslaten? Kan ik dit loslaten? Mag het helemaal uit mijn systeem. En dat is dus heel erg mijn verhaal. Dus ik vind het super bijzonder dat die mensen nu op mijn pad komen en dat ik dan samen mee mag kijken en mee mag reizen van, oh ja, hoe ga je dan dat leven creëren voor jezelf waarin je dus niet hoeft te zijn zoals die norm. En ja, ik word soms ook een beetje moe van alle mensen op social media die zo blaten over, ja, het is zo'n ontzettend privilege dat je dit kan zeggen en dat je er zo mee om kan gaan. En dat is alleen maar iets wat voor rijke witte vrouwen is weggelegd. En dan denk ik, nou ja, dat is dus gewoon echt niet waar. Want ik was ook 23 en ik had geen geld. En ja, ik heb andere kansen gehad. Daar ben ik me heel erg van bewust. Dus dat klopt. Maar dat stukje, het kan alleen voor rijke witte vrouwen die al heel veel succes hebben behaald. Dat is dus niet waar, want ik was echt enorm suïcidaal. En daar heeft de medicatie juist aan bijgedragen om dat erger te maken. Omdat je daardoor, of ik, alleen maar het gevoel had van, ja, zie je, ik heb dit nodig en ik kan dus niet zonder die medicijnen. Want anders dan kan ik dus niet meedoen met wat de rest wel kan. Dus oké, dus ik voel me kut zonder medicijnen. Ik voel me ook kut met medicijnen. Ja, wat ga ik dan nu doen? Ja, en toen jij net ook zei van, ik had die paniekaanvallen. die kreeg ik dus op een gegeven moment ook door de medicijnen. Omdat ik daardoor echt helemaal niet meer mezelf was. En nu vanuit de Chinese geneeskunde en ik dat helemaal elementarisch kan bekijken, denk ik, oh ja, dit is wat er gebeurde, zeg maar. Je stagneert gewoon in een bepaald element en een ander element wordt heel erg uitvergroot door die medicijnen en je put dan alleen maar uit die bron, waardoor de rest allemaal deficiënt wordt. En uiteindelijk kwamen er ook de paniekaanvallen en de stress. En ik weet nog dat als ik dan een stopdag had en ik stopte met de medicatie, dan duurde het even een paar uur en dan kreeg ik mijn eetlust bijvoorbeeld weer terug. Dus ik heb het ook nog eens een tijdje misbruikt om af te kunnen vallen, omdat je door die medicijnen geen honger hebt. En dit is ook iets wat ik heel veel vrouwen hoor en zie doen. Dus ja, dat zou eigenlijk ook wel een... Dat is geen orthorexia meer, maar dat is echt wel nog een stapje verder gaan dan alleen maar hypergezond eten.
Ja, want je weet dat dat niet gezond is.
Nee, je weet heel goed dat het niet gezond is. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde gedrag als je vinger in je keel steken.
Precies, het is een vorm van anorexia. En dat was toch ook bij die, even een sidestep, maar Jet van Nieuwkerk had zo'n serie gemaakt over orthorexia. En toen was eigenlijk ook wel de conclusie die ik me kan herinneren van, it's basically anorexia.
Ja, ben ik het heel erg mee eens. Hebben we ook toen besproken in die aflevering met Bowie. En nou goed, er zijn zoveel nuances en gradaties. Als ik naar jouw verhaal luister, als ik mijn verhaal zie. En iedere situatie is anders. Iedere thuissituatie is anders. Iedere opleiding is anders. Of mensen die geen opleiding doen of gewoon al werken. Ja, het is zo... Het komt zo aan op persoonlijke begeleiding, echt persoonlijke begeleiding. Dus zo'n groepstraject waar ik dan in werd gestopt. Ja, daar kan je echt natuurlijk je vraagtekens bij stellen. Want echt niet al die ADHD'ers of ADD'ers of alle mensen met een angststoornis zijn hetzelfde. Nee. En als de tijd er is en de middelen en misschien ook de wat bredere kijk op mens zijn geïntegreerd, denk ik wel dat er heel veel mogelijk is om het te genezen. En misschien moeten we het ook gewoon even wat meer systemisch gaan benaderen en gaan bekijken.
Ja, wat denk ik wel ook echt de kern is. En dit is natuurlijk ook iets wat je al wel vaker hoort. Maar zijn wij nou echt allemaal gek en ziek? Of is het misschien de wereld? En hoe we die hebben ingericht? En... ik denk wel echt dus dat al die diagnoses, hè, dan bijvoorbeeld al die ADHD-diagnoses, maar ook alle angst- en paniekdiagnoses, gewoon wel echt een symptoom zijn van de zieke maatschappij. En dus niet per se het zieke individu. En ik denk dat het misschien wel heel gezond is dat je lichaam aangeeft, ik kan hier niet aan meedoen, ik wil hier niet aan meedoen. Stop en niet verder, weet je wel. Dit is niet oké, dit is niet gezond. Dit is niet goed voor mij. En nou ja, daarin heeft natuurlijk ook iedereen zijn eigen verhaal. Hè, vaak negeren we dat. Een keer of 20. Tenminste, als ik zo terugkijk, denk ik, oh ja, toen ik inderdaad op mijn 15e, 16e bij de huisarts was, mocht er al wat belletjes gaan rinkelen. Toen op mijn 21ste opnieuw, toen op mijn 25ste opnieuw. Oké, toen ben ik echt gaan luisteren, weet je wel. Maar in ieder geval denk ik wel dat dit dus ook voor veel mensen het begin is van die zoektocht naar hoe dan wel. En op welke manier kan ik wel mijn leven op een manier leven waarop ik echt me ook levend voel. En echt voel dat ik kan bijdragen, voel dat ik kan zijn, voel dat ik mag zijn. En het is natuurlijk ook zo als je kijkt naar wie er dan volgens onze maatschappij succesvol zijn. Als je daar dus met een soort van holistische blik of nou ja, een blik vanuit jouw werkveld naar kijkt, dan zie je gewoon ook zoveel verslaving, zoveel ongeluk, zoveel ziekte.
Veel gehandel vanuit trauma.
Precies.
Kijk maar naar politici.
Precies. En dan zie je ook dat dat dus eigenlijk helemaal niet is wat gezond is. En ik denk dat dat wel ook heel erg kan helpen om jezelf dan dus niet meer als fout of gek of kapot te zien. Maar eigenlijk juist misschien ook wel een beetje trots te zijn op jezelf. En als ik nu hierop terugkijk, dan zie ik ook vooral eigenlijk, cliché maar waar, gewoon mijn ziel die de hele tijd vraagt van, herinner mij, herinner mij, herinner mij, kom terug, kom terug, kom terug bij mij.
Het is zo mooi wat je zegt. Want toen ik naar je aan het luisteren was, toen dacht ik ook, oh ja, wat jij nu doet met Human Design, is ook heel erg, als ik dan naar wat ik van jou heb geleerd, naar mijn manifesting generator zijn kijk, dan zitten daar ook zoveel van die typische ADHD-kenmerken in mijn chart. Dus het is meer iets van de ziel wat je al zelf benoemt.
Ja, zeker.
En van projector dan misschien meer ADD.
Nou ja, zo zou je het kunnen noemen. En ik denk ook dat dat een van de belangrijkste dingen ook is, in Human Design en hoe dat mij heeft geholpen, is dat het eigenlijk zegt van, het zegt dus eigenlijk juist, er is helemaal niks mis met jou. Je bent heel, je bent oké, je bent goed zo. En misschien is dat wel een mooi vervolgonderwerp. Misschien kan jij kort vertellen over jouw helingsproces, wat natuurlijk veel jaren en lagen heeft, maar gewoon misschien wat daar de belangrijkste punten in zijn. En ook wel inderdaad van die stap van dan dus vervolgens een leven bouwen rondom wie jij bent, in plaats van jezelf de hele tijd proberen aan te passen aan hoe je denkt dat je zou moeten leven.
Ja, ja. Grote vraag. Ik ben heel erg kritisch op het reguliere veld. En dat komt ook omdat ik veel mensen in mijn praktijk en in mijn cursussen zie die in het reguliere veld werken en die eruit willen en die eigenlijk ook tegen hetzelfde aanlopen. En ik weet dat ik het niet mag bagatelliseren en over één kam mag scheren. En dat wil ik dan ook echt niet doen, want het heeft mij ook heel erg geholpen. Ik heb die stappen, die beginstappen nodig gehad om bepaalde dingen in te kunnen zien en ook weer verder te kunnen gaan. Dus nu in retrospect kan ik zeggen, het was allemaal niet voor niks. Maar in dat moment was het wel heel erg verdrietig. En toen ik dus verder ging zoeken, want ik heb op een gegeven moment gewoon besloten, oké, dan ga ik lekker ayahuasca-ceremonies doen en dan ga ik daar reportages over schrijven voor school en dat dan inleveren als opdrachten. Dus het was mijn persoonlijke ontwikkeling die ik dan gewoon voor mijn schoolopdrachten ging gebruiken. Dus als ik nu daar aan terug ging, denk ik, oh, is eigenlijk best wel grappig. Was eigenlijk toen al best inventief. Hoe kan ik deze twee werelden gewoon samensmeden? Want in de eerste fase, toen ik gewoon naar de reguliere psycholoog ging, ja, ging ik soms spijbelen van college, omdat ik het dan niet kon opbrengen om dat op dezelfde dag te doen, bijvoorbeeld. Want ik was daarna helemaal gedrained. En later werd ik daar dus wat creatiever in. En nou, ik weet nog, toen ik in de Reiki 1 cursus zat en daar stond, dat ik toen heel hard moest lachen eigenlijk van, oh, als dit nou mijn school was geweest, als kind al, dan had ik die andere route helemaal niet genomen. En het voelde echt, het klinkt zo cliché, maar het is wel echt, het voelde echt als thuiskomen. Mijn ziel kwam daar echt thuis. En ik weet ook nog dat ik dat toen kon benoemen, dit al. En dus dat ook meteen een stukje van dat bewustzijn er alweer was. Zo van, hé, maar wacht eens even. Dit is eigenlijk wat jij echt interessant vindt. Daarom ben ik nu ook zo blij dat ik er mijn werk van heb kunnen maken. Omdat dat gewoon, dat klopte. En dat zie ik dus nu ook, omdat het stroomt. Het kost me geen moeite. Het gaat moeiteloos. Daartussen zit dan nog een heel stuk van jaren aan bijschaven van die diamant, snap je? Of die ruwe diamant van dat slijpen en oh, hier een opleiding doen die ook weer integreert in je helingsproces. Of daar weer wat sessies doen. Maar op een gegeven moment heel bewust. Eerst was het vanuit, ik wil hier niet zijn en ik kan niet meer slapen, ik kan niet studeren, ik kan niet functioneren, help. En op een gegeven moment ging het naar, oh, nu zit ik in dit stuk. Nu heb ik het hoofdstuk papa wel gehad. Nu heb ik het hoofdstuk mama wel gehad. Nu zit ik op, oké, waarin houd ik mezelf nog klein? Of met de komst van Kaya het seksueel misbruikstuk wat weer opnieuw omhoog kwam. Maar waar ik nu vanuit een hele volwassen, niet per se hulpbehoevende perspectief mee om kon gaan. En dat eigenlijk echt als een moeder kon dragen, zeg maar. In plaats van als het hulpeloze kind. En dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. Dat dat helingsproces dus ook een heel evolutie Pokémon ding op zichzelf is. Waarin je iedere keer weer daar weer op een andere manier mee kan verhouden en mee omgaat. En het dus echt steeds lichter wordt. Omdat je steeds beter de routes weet naar, als je dan dat zou willen noemen, de krochten van je ziel. Die donkere kelders, die donkere kerkers. Oh ja, we gaan er weer naartoe. We zitten nu in de lift. Naar beneden in de grot. Oké, let's go, let's do it. En de eerste keer dat ik daar zat, voelde dat anders. En nu voelt het steeds meer als een soort bekendere route die gek genoeg soms ook leuk kan zijn in hetzelfde moment. En daar hadden wij het de vorige aflevering natuurlijk ook over in vorige levens. Dat je soms echt in dat verdriet kan zakken en dan tegelijkertijd die vreugde kan ervaren.
Ja, en ik denk dat dat ook te maken heeft met dat de eerste keer. Kijk, sowieso proberen we natuurlijk allemaal in eerste instantie niet bij dat donker te raken. En hebben we daar natuurlijk al onze mechanismes voor om daar vooral zo lang mogelijk weg te blijven. En wanneer we er dan naartoe worden gestuurd, weten we nog niet that there's a way out, zeg maar. We weten nog niet dat het niet voor eeuwig is. We weten nog niet dat het niet het eindpunt is. En inderdaad, als je dat proces, dus je zou het ook kunnen zien als die cyclus van de reis van de held natuurlijk. Wanneer je dat transformatieproces vaker hebt doorgelopen, dan op een gegeven moment ben je inderdaad meer bekend met die route. Maar ik denk ook dat doordat je die cyclus vaker hebt doorgelopen, dat je dus weet dat je niet kapot bent. En dat je dus weet dat er in essentie niks mis met je is. Terwijl wanneer je daar voor de eerste keer naartoe gaat, is mijn ervaring en volgens mij van heel veel mensen, zijn we allemaal heel bang dat ons daar wordt verteld dat we inderdaad kapot zijn, dat er iets mis met ons is, dat we gek zijn of dat we psychopaat zijn of whatever.
Voor de mensen die dit horen en die denken, ja, maar dit is te makkelijk of zo. Is het echt zo makkelijk? Dat zeggen we natuurlijk ook niet.
Bedoel je, is het echt zo makkelijk in de zin van, is het echt zo dat er in essentie niks mis met je is?
Misschien wel, ja.
En ik denk dat daar namelijk, dat is voor mij de reden geweest waarom het hele spirituele pad zo instrumenteel is geweest. Zeg maar los van dus, natuurlijk is het vaak verweven in een soort van alternatieve therapieën. Het mist vaak in het reguliere. Omdat voor mij het hele voelen dat ik ben gemaakt voor dit leven, voelen dat ik een schakel ben in het grotere geheel, voelen dat er een reden is waarom ik hier ben, op de manier waarop ik hier ben, met al mijn mooie en minder mooie kanten, maar dat niet voor niks is, dat is voor mij gewoon altijd de basis geweest. Eigenlijk dat vertrouwen dus daarmee herwinnen. In het leven en in jezelf. En die horen de hele tijd bij elkaar, zeg maar. En ik denk wanneer je dat dus niet ervaart, dan is het heel lastig om dit te geloven. Maar ik denk dat daarom dus het spirituele en dus ook echt kunnen kijken naar de wereld om je heen. En dus in kunnen zien dat soort van die bloem die jij bewondert, dat jij niet minder bent dan dat, zeg maar. Ik denk dat dat daarbij heel belangrijk is.
Heel mooi, want nou heb je echt antwoord gegeven op de vraag eigenlijk in de mail van, hoe verhoudt het stukje medicatie zich tot je spirituele practice en het bewustzijnsproces? Dus echt, wie ben jij in essentie? Wat is je kern? Wat is jouw missie hier op aarde? En dan niet missie in hoe vertaalt zich dat naar werk? Nee, hoe mag je hier gewoon zijn? Ja. En en leven en chillen op de camping. Ja. En met de natuur zijn. En,
ja. En ja. Dan, het is wel mooi, want wat ik daarbij ook voel is van... dan hoef je dus ook niet zoveel te doen. Dus dan hoef je ook niet zo hard te werken of zo te forceren... waardoor dus ook je veel minder last hebt... van die dingen waar je last van kan krijgen, om het zo maar te noemen. Of je zou het symptomen kunnen noemen.
Ja.
En dan, want dan is er die moeiteloosheid.
Ja, want ik moest ook een keer lachen. Toen ik echt heel veel 1-op-1 sessies deed, gewoon fulltime eigenlijk. Wat ik nu niet meer doe. Toen dacht ik, oh ja, nu heb ik helemaal geen last van mijn ADD. Want ik zit gewoon met 1 persoon tegenover me. Dus het is gewoon super makkelijk om je dan te concentreren... en niet afgeleid te zijn als je telefoon uitstaat en... geen omgevingsgeluid. Ik weet niet waarom ik het nu zeg, maar dat was toen niet dat iedereen met ADHD nou per se gedoemd is om alleen maar 1-op-1 werk te doen. Of...
Nee, maar het is wel zo, denk ik, dat je lichaam en je geest je gewoon vertellen waar je mag zijn. En wat je mag doen.
En wat je dan dus moeiteloos afgaat.
Ja,
ook.
En dat je dus alleen maar hoeft te luisteren. En ook... wat ik daarbij ook voel is het willen loslaten. Zeg maar van...
De identiteit.
Ja, en ik moet dit en ik moet dat. Want die, want dat, want zus, want zo. Want alleen dan ben ik puntje.
Ja.
En dan gaat het dus veel meer over jezelf laten leiden.
Ik denk, nu je dit zo zegt... het patroon van... mensen met burn-out die nog aan het studeren zijn, bijvoorbeeld. Dus en het sociale leven willen. En hoge cijfers op je studie willen halen. En af en toe nog een keer naar huis, naar je familie. En een bijbaan om alles te kunnen bekostigen. Al die ballen die je hoog moet houden om mee te kunnen doen in dat systeem... resulteert dan in burn-out gaan. Maar dus ook in de... klachten waar wij eigenlijk mee rondliepen. Want wij waren diezelfde ballen omhoog aan het houden. En als ik daar nu naar terugkijk, dan denk ik... Ja, het is zo logisch dat dat niet kon.
Nee, ik denk dat dat voor iedereen dus ook een heel belangrijk onderdeel is van dit proces. Hè, wie denk je te moeten zijn en wat denk je allemaal te moeten kunnen? Maar dus los daarvan is het ook niet alleen maar de individuele verantwoordelijkheid van... jij moet je niet laten meeslepen door dit systeem. Maar het is natuurlijk ook collectief. Wat vragen we van elkaar? Wat vragen we van onze mensen?
Ja, welke verwachtingen heb jij?
Ja, welke verwachtingen heb jij? Maar ook welke verwachtingen hebben we dus als collectief van iedereen...
Ja.
Die maar op een bepaalde manier mee moet komen. En dan wordt het eigenlijk ook weer politiek.
Ja, ja, dat wordt het altijd.
Ja. Wat misschien nog wel mooi is om te zeggen... is dat dit hele proces waar we het nu over hebben... Ik noemde net ook al even de reis van de held, waarin eigenlijk dit hele proces ook wordt omschreven. En Carl Jung die noemt het volgens mij individualisatie. Dus aan de ene kant is het zo, ja, het systeem klopt niet. En aan de andere kant is deze reis die we daardoor maken ook van heel veel waarde.
Ja, en dit is wel echt de dankbaarheid die wij denk ik allebei op dit moment voelen. Voordat we dat allemaal hebben meegemaakt. Maar het heeft allemaal geleid tot...
Juist, precies. Ja, en ik denk ook dat dit dus precies is waar we ook collectief doorheen gaan. Is ook dat proces van herinneren. Herinneren van wie we in essentie zijn. En dat doen we allemaal apart en individueel. Maar we doen het ook allemaal samen.
Ja, mooi.
Dat was hem denk ik wel.
Dat was hem wel. Mocht je hier naar luisteren en denken... hé, ik herken dit verhaal en ik wil er graag met mensen over praten. Wij hebben een coven en dat is een online community... waar je in kan komen door middel van donatie. En dan krijg je ook first access tot al onze evenementen... en leuke programma's die we gaan organiseren en draaien en al gedaan hebben. Maar mocht je ons hier een mailtje over willen sturen, dan is dat ook altijd welkom bij hi@opzoekpodcast.nl als je gewoon wil delen wat je proces hierin is geweest en of je iets aan deze aflevering hebt gehad.